Nou, Shabbat Shalom allemaal. We zijn vandaag aangekomen bij het derde boek van de Torah, Vayikra, en hij riep. En als we terugkijken hoe dat het vorige boek is afgesloten, dan staat er in hoofdstuk 40 van Shemot. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Zodat Moshe de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vervulde. Moshe die was geroepen, maar hij kon niet naar binnen in de tabernakel vanwege de heiligheid van God. Gaan we even terug hoe Moshe geroepen was. Als we denken aan de dorre struik, de doornstruik waar hij zat. De rabbijnen leggen ook uit, zo was het leven van Moshe op dat moment. Zijn leven was op dat moment was dor. En toen kwam God in zijn leven als een vuurvlam. Ja, in de dorre struik, als een vlam, kwam God ontmoette daar Moshe. En zo kwam het vuur van God weer opnieuw in het leven van Moshe. En eerst is hij nog afstandig eigenlijk. Van nee, ik kan het niet, zoek een ander. Maar God zegt, nee, ik heb jou uitgekozen. Het is jouw taak om mijn volk te bevrijden uit Egypte. Dat was de eerste keer dat Moshe geroepen was. We weten allemaal, Moshe is naar Egypte gegaan, heeft het volk meegenomen door de bevrijding van God. Moshe heeft het niet gedaan, God heeft het natuurlijk gedaan. En dan komen ze bij de berg van God, Har Sinai. En daar opnieuw wordt Moshe geroepen om de berg op te gaan, naar Hashem toe. Hij is de enige die de berg op mag. Hij wordt daar voor de tweede keer geroepen. En hier eigenlijk nu aan het begin van het boek wordt hij eigenlijk voor de derde keer geroepen om toe te treden naar God toe. Voor de derde keer in zijn leven. De eerste keer is hij als een dorre struik. En God heeft hem gevormd dat hij zo is geworden zoals hij nu is. Maar zelfs nu hij zover gevormd is, kon Moshe zelf niet binnengaan. Hij had meer nodig om toe te treden voor Gods aangezicht. En zo leren we ook dat niemand perfect is, om het zo maar te zeggen, in dit leven. Iedereen die heeft verlossing nodig, ook Moshe. Het derde boek van de Torah wordt volgens rabbijnen wordt het ook vergeleken met de derde scheppingsdag. En als Joodse kinderen gaan leren, dan is het eerste boek wat ze leren, is ook Vayikra. En hij riep, want God roept jou. Op de derde scheppingsdag zegt God twee keer dat het goed was. Vayare Elohim Kitov. Dat is de enige dag dat hij twee keer zegt. Bij de schepping van de mens zegt hij het is zeer goed. Maar op de derde scheppingsdag staat in het verhaal dat hij twee keer zegt het is goed. En dat leggen rabbijnen ook uit. Het derde boek dat is goed omdat het twee keer genoemd wordt op de scheppingsdag. Dat goed is, ten leven is voor jou. Zo wordt die link dus gelegd met Vayikra. Moshe die was dus niet in staat om de Mishkan binnen te gaan. Na alles wat hij had meegemaakt in het leven. Alles wat hij gedaan had. Moshe kon wel in de buurt komen, maar tot een bepaald niveau. Hij kon niet naar binnen. We zien dat ook later, dat Moshe, doordat hij zegt, ik zal jullie water geven en op de rots slaat, dat hij ik zegt, hè, dat hij het land ook niet in mag. Zo zie je dat God niemand voortrekt, maar iedereen dezelfde weg moet bewandelen. Hij kon niet zomaar de Mishkan binnengaan, hè, door de heiligheid waarmee de Mishkan vervuld was. God roept hier in dit boek roept hij op aan het volk en aan jou om het te lezen, te bestuderen en zo te leren hoe Moshe binnen kan komen. Ja, Moshe dat was degene die eigenlijk als een leviet ook binnen mocht komen in de Mishkan. Voor ons was het één keer in het jaar dat de hoge priester naar binnen kon gaan om verzoening te doen voor onze zonden. Als we kijken naar de offers die beschreven staan, hè, die zijn ongeveer meer dan 1000 jaar zijn die offers zo gebracht ook. Hè. Eerst in de Mishkan, daarna de eerste tempel, daarna de tweede tempel en nu is het gewoonweg niet meer mogelijk, omdat er geen tempel meer is. En die offers die, zijn niet meer te brengen zoals ze daar staan. En als we kijken nu wat ons volk ook probeert met Yom Kippur om het kippen boven hun hoofd te zwaaien, om maar iets te kunnen doen. Het voegt niet meer toe. Het kan niet meer die offers brengen waarvoor ze geroepen zijn. Wij weten natuurlijk dat 2000 jaar geleden Yeshua op aarde is gekomen en dat wij op een andere manier die offers kunnen brengen. En daar wil ik eigenlijk ook naar gaan kijken vandaag, hoe die offers te brengen, want het was een bepaald ritueel. En dat ritueel dat is nog niet weggegaan met de komst van Mashiach, dat ritueel dat bestaat eigenlijk nog steeds en daar wil ik eigenlijk wat dieper op ingaan. Als we kijken naar de offers, dan als je kwam met een dier en je had zonde gedaan, dan moest je als eerste moest je, je handen op het hoofd leggen. En als tweede liep het bloed liep uit het dier. En als derde, de ingewanden die werden eruit gehaald, zeg maar. En het vierde was eigenlijk het werkelijke offeren. Ik heb het even in vier stukjes verdeeld, zeg maar, om het te doen. Dus de eerste is eigenlijk, op het moment dat jij een offer gaat brengen, dat is op het moment dat je tot besef komt dat je zondig bent. Dat je zonde hebt gedaan. En dat je een zondig mens bent. Het is niet op een moment dat je denkt van, laat ik eerst gewoon een offer brengen. Nee, je ging naar de tempel toe. Als jij zonde had gedaan, dan had je eerst het zondebesef. Dat was stap 1. Dat was het eerste. En dan deed je vidui. Je legde de handen op het hoofd. En je sprak uit wat je zonden waren, om het zo maar te zeggen. Om te beseffen wat het voor jou werd. En dan stap 2. Dan werd de keel doorgesneden als die handen op het hoofd lagen. Moet je nagaan, moet je zelf eens inbeelden. Als jij de handen op een dier legt. En dan wordt een keel doorgesneden wat er gebeurt op dat moment. Je voelt het leven letterlijk uit het dier voel je weggaan, om het zo maar te zeggen. Je voelt het nog naschokken, je ziet het naschokken, je ziet zijn ogen nog. En hij sterft voor jou daar, om het zo maar te zeggen. Voor jouw zonde. Dat besef moet je hebben om tot God te kunnen naderen. Als je dat niet hebt, blijf je ronddwalen in je leven zonder echt tot de kern te kunnen komen. Het bloed liep eruit. Het is niet iets wat leuk is, hè? Het leven van een dier nemen. Maar waarom liep eerst het bloed? Waarom moest eerst het bloed dan weer uit het dier lopen bij die tweede stap? Eerst je hebt je handen erop gelegd, vidoei. Dan dat zondebesef en dan moest het bloed moest eruit stromen. Het bloed staat voor het leven. Bloed staat voor het leven wat jij ook aan iemand geeft. Als jij zonde doet, is het ook eigenlijk zeg maar dat jij zonde in je bloed laat komen. Dus hetgeen wat leven geeft aan de zonde, dat moet als eerste moet dat uit een dier lopen, moet uit het offer lopen. Het bloed werd dan naar de tabernakel gesprenkeld om verzoening te krijgen. En aan het altaar gesmeerd en verschillende manieren waren daarbij, net wat voor offer dat het ook was. Maar het was belangrijk dat het bloed tot verzoening werd gebracht. Want dat was dus de zonde. De derde stap, de nieren die moesten gewassen worden met andere ingewanden. En vervolgens moesten die verbrand worden. Eerst werden ze gewassen met water, dan werd er vermengd water en bloed. En dan werden ze gewassen voor de zuivering. En dan werden ze geofferd. Als we kijken wat nieren doen, denk aan Psalm 16, moest ik aan denken wat David daar ook schrijft. En daar schrijft hij Psalm 16 vers 7. Ik loof de Heer die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Dus in wereldse zin, je nieren zuiveren ook je lichaam. In geestelijke zin zijn de nieren ook dat ze jouw lichaam zuiveren. En daarom dat bloed, als dat bloed niet zuiver is, hoe kunnen jouw nieren dan dat gaan zuiveren als je niet eerst tot besef bent gekomen van je zonde, om het zo maar te zeggen. Dan blijft dat doorgaan door je nieren en dan ben je niet zuiver. En David die gaat zelfs nog een stap verder in Psalm 26 vers 2. Zegt hij, beproef mij Heer en stel mij op de proef. Toets mijn nieren en mijn hart. David is er stellig van overtuigd dat hij op dat moment zonder zonde is. En dat hij rein en goed leeft voor de eeuwige zijn aangezicht. En hij zegt tegen God, stel mij op de proef. Laat zien in mijn hart en mijn nieren of daar nog zonde is of niet. Maar hij is er eigenlijk van overtuigd, ik leef goed voor de Heer en mijn God. Want ik wandel, hè? Want uw goede tierenheid houd ik voor ogen. Ik wandel in uw waarheid, zegt hij. Dus hij zegt, ik doe alles wat u van mij vraagt. Ik geloof dat ik goed leef, maar laat mij zien of dat echt zo is. Dat mijn nieren ook schoon zijn, dat mijn bloed gereinigd is en dat mijn nieren ook gereinigd zijn. Dat het niet in mijn nieren zit, dat ik niet alleen mijn bloed heb gereinigd, niet alleen mijn nieren heb gereinigd, maar dat ik het allebei heb gedaan. Dat alles rein is, om het zo maar te zeggen. Als we kijken naar onze nieren, als wij dat in geestelijke zin zien, hè, en wij vuil bloed binnenkrijgen, om het zo maar te zeggen, vertroebelt dat alles in ons heel geestelijk leven, in heel ons werken, hoe dat wij met God ook omgaan. Hoe wij God zien, hoe dat wij God ook ervaren, maar wat er ook om ons heen gebeurt. Alles heeft ermee te maken. En als we stap 4 kijken, dan krijgen we het werkelijke offer. Dat gebeurt pas na de handelingen die gebeurd zijn. Eerst de vidoei. Dan de keel doorsnijden, dan het wassen van de ingewanden, zeg maar, hè, bepaalde ingewanden, vervolgens het ware offer. Dus eerst moest je bewust zijn van de zonde die je gedaan hebt En daarna kon je pas echt je offer brengen, om het zo maar te zeggen. Als we kijken naar Adam en Gava, die leefden in de tuin. He, ze waren geschapen en ze leefden in Gan Eden, leefden ze, in de tuin van genot. Rabbijnen leggen ook uit van er zijn vier stukken van de schepping. Eerst heb je natuurlijk de wereld die gemaakt is en de lichten en de sterren. En dan kom je echt op het aardse wat gemaakt is. En dan zeggen ze, de eerste gradatie is eigenlijk de aarde, zand en het stof wat gemaakt is. De tweede zijn de bomen, gras, planten en dergelijke. De derde zijn de vogels, land en zeedieren. En de vierde is de mens als evenbeeld aan God geschapen. En zo zijn we ook gemaakt. En op die volgorde ook. En de hoogste moet heersen over wat lager is. Hè? Die opdracht hebben wij meegekregen om over de dieren te heersen en noem maar op. Dus dat zijn vier lagen van de schepping. Het zijn vier verschillende rangen. Als we kijken naar de slang in de tuin, op het moment dat de zonde gedaan werd, hè, dan zien we ook dat God de slang straft. En dan zegt hij ook, vanaf nu zal je kruipen door het stof. Dus geen poten meer. En rabbijnen leggen ook uit van, de slang die is eigenlijk vanuit zijn rang, van de schepping van de dieren, vanuit zijn derde rang, is die verlaagd naar de eerste rang. De eerste rang van de schepping. Dus hij werd heel erg omlaag werd hij gezet. Hij kon alleen maar met stof te maken hebben, om het zo maar te zeggen, en kruipen daardoorheen. Zijn waardigheid werd afgenomen, zodat hij zou kruipen. Adam en Gava, die werden ook gestraft. Alleen die werden niet naar beneden gezet, zoals rabbijnen dat ook uitleggen. Omdat het de kroon op de schepping was van God, de mens. En God wilde daar een andere oplossing voor brengen. Namelijk dat zonden bedekt zouden worden. Want we lezen in de Brit Gadasha dat de offers die gebracht werden, dat alleen maar was tot bedekking van zonden. Ze konden ze niet wegnemen, het was een bedekking, was het. Alleen Mashiach die kan ons van zonden vrijmaken. En dat is ook wat de schriftgeleerden in de tijd van Yeshua zo boos over waren, dat Yeshua zei dat hij de zonde wegnam. Want dat kon niet volgens hun, want het kon alleen bedekt worden door offers te brengen. Maar Yeshua is degene die door de ware tabernakel in de hemel is gegaan, zoals we dat lezen in de Brit Gadasha. Maar Adam en Gava, die werden dus ook gestraft. Die kregen een straf dat alles moeilijker zou gaan. Hè? Gava met baren, van het zal pijnlijk zijn, het zal met moeite zou het gaan. En Adam, hè, het gewas zal niet meer vanzelf opkomen, je zal ervoor moeten zwoegen, de aarde. Hè, het kan niet meer vanzelf komen zoals het gemaakt is, maar je zal er arbeid voor moeten doen. Het zal moeilijker worden. Als we even denken aan wat er allemaal gebeurd is in de hof, op een gegeven moment, ze verstoppen zich, Adam en Gava, omdat ze merken dat ze naakt zijn. Ze hebben zelf bladeren gemaakt, staat er. Maar dan zien we dat God dierenhuiden heeft gemaakt als kleren voor hun. Dus er is een offer is er gebracht om hun zonde te bedekken, om het zo maar te zeggen. Niet om ze weg te nemen, maar om te bedekken. Want de offers konden geen zonde wegnemen, alleen konden ze ze bedekken. Dus de zonde die was bedekt. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee klaar is, om het zo maar te zeggen. Van de zonde is bedekt en we leven verder zoals het was. Nee, er was wel degelijk was er wat gebeurd in die hof. Je ziet ook dat ongehoorzaamheid leidt tot zonde. Hè? Want ze werden verleid, het was ongehoorzaam en toen kwam de zonde. Ze aten werkelijk ervan. Maar de zonde die bedekt was door het offer wat gebracht was, was niet dat het weg was. Want je ziet op hun kinderen dat het doorgaat. Hè? De zonde die hun begonnen zijn, zie je bij Kain en Abel wat er gebeurt. Kain sloeg Abel dood. Dat was niet alleen maar vanwege het offer wat niet aangenomen werd, want er zat iets onderhuids zat erbij hem, waardoor dat hij dat dacht, om het zo maar te zeggen. Maar dat was de zonde die van Adam en Gava over was gegaan op hun kinderen. En zo verder. Dat was de bedekking van de zonde die er was, maar niet die weggenomen was. En daarom is het belangrijk de keuzes die je maakt in je leven, wat je daar ook mee doet. Dus het maakt wel degelijk uit hoe dat je leeft voor je nageslacht, voor je DNA. Want je DNA zit in je bloed. En waarom moet het bloed als eerste uit een dier stromen? Dat is je DNA, dat is je leven wat je hebt meegekregen. Hè, uit je voorgeslacht ook, wat je zelf hebt gedaan, maar ook wat je nalaat voor je nageslacht. Dus dat is een heel belangrijk aspect van het offer. Maar dat eerste aspect kan je nooit vergeten, om als eerste die zondebelijdenis te doen. Als eerste moet je beseffen dat je zondig bent, want anders heeft het geen zin. Als jij beseft dat je zondig bent, dan kan je ook zorgen dat jouw bloed gereinigd wordt. En als je bloed gereinigd wordt, kunnen je hart en je nieren gereinigd worden. En dan kan je steeds verder komen bij God, om het zo maar te zeggen. 2000 jaar geleden is Mashiach Yeshua gekomen en hij heeft voor ons die verzoening gedaan aan de boom. Hij heeft zijn leven gegeven en riep uit, het is volbracht. En nou, dat volbracht bij ons in het Nederlands, dat is een mooi woord natuurlijk. Hè? Het is volbracht, het is klaar. Maar als je kijkt wat er in het Grieks staat, hè, tetelestai, betekent eigenlijk een volmaaktheid, een perfectie. Dat is wat hij uitriep. Van het is het volmaakte offer, het is het perfecte offer. Het is klaar, het is totale verzoening, om het zo maar te zeggen. En dat is anders als een offer wat je bracht in de tempel. Nu is het weer bijna Pesach. Hè? Over een paar weken vieren we het weer. De sederavond, de uitocht uit Mitsraim. We weten allemaal wat dat voor ons betekent. Hè? De uitocht uit een plek die te nauw was. Maar ook in geestelijke zin voor ons. Om te leven met onze verkeerde wandel en verkeerde stappen die we hebben gedaan. Om daar afscheid van te nemen. Om dat om te draaien in ons leven. Dat is het geestelijke aspect wat eraan vastzit. Geloven wij daarom ook dat Yeshua is gestorven voor onze zonde? Of geloof jij het en klaar? En daarmee bedoel ik te zeggen, geloof jij in de vorm van de offers, wat we net gehoord hebben, van stap 1. Hè? Van eerst echt het besef hebben van zonde, stap 2, het bloed eruit, en stap 3 en stap 4. Of is het meer van, ik weet dat Yeshua gestorven is en klaar. Leef jij zo voor Gods aangezicht? Daar zit een wezenlijk verschil tussen, want dat is het verschil tussen het echte leven met God of het leven met God, om het zo maar te zeggen. Het een kom je verder mee in je geestelijk leven en het ander blijf je vaak steken in je geestelijk leven. En dat is een verschil wat je moet gaan beseffen om hierin door te gaan. Wat is voor jou de zonde in je DNA wat je hebt meegekregen, is mijn vraag van vandaag. Ja, als jij een relatie wil met je schepper, hè, maar je hebt het idee dat je het probeert, maar niet dichterbij hem komt voor je gevoel, laat ik het zo zeggen. Dan is het misschien wel dat er een zonde in de weg staat. Misschien weet jij zelf niet eens af van die zonde, maar dat het wel zo kan zijn dat het voor jou in de weg staat. En daarom is het belangrijk om ook hierin dus, wat erin staat, van de zonde die de voorouders hebben gedaan, ik zal tot in het vierde geslacht, zal ik het terug laten komen. Om te bidden en vergeving te vragen voor die zonde van je voorgeslacht. Als jij denkt echt dat je vastloopt in je leven, of dat je denkt van nou, ik hoor dingen wel, maar het gaat langs me heen en het zal allemaal wel. Misschien heb jij daar wel last van. Dat je vastzit in zonde van je voorgeslacht zonder dat je het door hebt. Daarom is het voor jezelf heel belangrijk om dat eens af te vragen. Van hoe zit het in mijn leven? Hoe ga ik om met God? Is hij levend voor mij of is hij meer een weten voor mij, om het zo maar te zeggen. Als je kijkt naar die vier punten die we net hebben beschreven, hè? De handen op het hoofd. Hè? Punt 1. Heb jij Yeshua in jouw leven zo dichtbij laten komen om de omwisseling van het hout te ervaren in je leven? Accepteer jij wat er voor jou is gedaan aan het kruis en laat je dit werkelijk landen in je ziel? Heb jij in gebed ooit je handen wel eens uitgestoken omhoog om als teken van daad je handen op het offer te leggen, om het zo maar te zeggen. Om eigenlijk Yeshua vast te grijpen en te zeggen, u bent voor mij gestorven. Ik weet dat ik gezondigd ben. Ik heb dit verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan. Heb jij werkelijk die zonde wel eens benoemd in je leven? Heb jij werkelijk als daad om echt het offer beet te pakken, wat ik net beschreef, hè, dat het echt sterft voor jou om zo je zonde te belijden aan Yeshua? Ook voor je voorgeslacht wat er is gebeurd. Misschien zijn er dingen in je leven waarvan je niet eens weet dat het er is. Maar daardoor dat het wel naar boven kan komen. En daardoor dat de genezing kan komen en je dichter bij Yeshua kan komen, dichter bij de Vader kan komen. Want er is maar één weg en dat is Yeshua, om tot de Vader te komen. Andere wegen zijn er niet. De Bijbel is daar heel duidelijk over. En daarom ook dat de offers in het Eerste Testament alleen maar de zonde konden bedekken en niet wegnemen. Want anders zou dat ook de weg tot verlossing zijn. Maar Yeshua is duidelijk. God is duidelijk. He? Het is alleen maar door Yeshua. Als jij leeft door de Torah te houden, staat er de mensen kunnen het niet houden. Dus ieder mens is zondig daarin. Niemand kan volmaakt worden door de Torah. Als we kijken in Yeshua, dat hij gestorven is, wat heeft hij gedaan in het dodenrijk? Degene die geleefd hebben naar zijn wil, is hij gekomen en gezegd, ik ben het ware offer. En hij heeft ze meegenomen vanuit het dodenrijk. Hij heeft ze verlost. Dat is de taak die Yeshua heeft gedaan. En ik geloof dat hij dat straks weer doet. Ook bij ons volk, die zich geprobeerd hebben aan de Torah te houden. Om dat na te leven. Dat hij weer zal zeggen van je hebt het geprobeerd. Maar hier is de ware verlossing. Hier ben ik. Ik geloof daarin. Ik geloof dat Yeshua, dat God zo is. Om het zo maar te zeggen. Maar heb je dat werkelijk gedaan? Om God zo dichtbij te laten komen. Om die handen op hem te leggen. En dan het bloed van Yeshua. Als we denken aan Yeshua. Hij heeft 7 keer gebloed. Maar wat was de eerste keer dat hij bloedde? Wie weet dat? Wat was de eerste keer? Gethsemane. Dat was de eerste keer. En kwam dat door fysiek iets? Of was dat... Juist. Maar het was de gedachte. Bij de gedachte aan de zonde die hij ging dragen, bloedde Yeshua al. Aan de gedachte aan de zonde van jou, van jouw bloed, dat bloedde Yeshua in de hof al. Het was niet fysiek het dragen, alleen de gedachte erbij al om het te gaan dragen, daarvan bloedde hij al. Kan je nagaan wat bloed in geestelijke zin doet in je leven, om het zo maar te zeggen, en hoe belangrijk het is om je bloed te zuiveren. Yeshua als eerste in de tuin, hè, zijn zweet werd als bloed, alleen de gedachte die hij had voor jouw zonde, voor mijn zonde, ik zeg jou, maar ook mij uiteraard, hè, daarbij bloedde hij al. Al een stuk van vergeving, wat hij wilde laten zien daar al. Alleen voor jou dus ook. Je gedachten zijn dus al zondig en dat zit in je bloed, om het zo maar te zeggen. Werkelijke zonde doen zit in je nieren. Dus dat is het verschil tussen je bloed en je nieren van de zonde, om die te brengen. Dan, de nieren. Als we kijken, Yeshua, toen hij aan het hout hing en uitriep, het is volbracht. Wat kreeg hij in zijn zij? Een speer bij zijn nieren. Wat kwam eruit? Water en bloed. Wat gebeurde er als de nieren gewassen werden? Het was water en bloed. Bij Yeshua, precies hetzelfde. Zo zie je dat Yeshua het perfecte offer is geweest voor onze zonde. He? De offers die beschreven staan, Yeshua heeft hetzelfde heeft hij ondergaan. En dan als vierde, het ware offeren, de verzoening is er weer. Yeshua is opgestaan uit de dood, voor jou, voor mij. Hij is opgestaan om ons leven te geven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is er niet gebleven, zodat wij kunnen leven. En dat wij hem kunnen zien als onze verlosser, als het volmaakte offerlam. Hij geeft ons die eeuwigheid. En dat is Gods liefde voor jou. Als jij je houdt aan zijn opdracht. Hè, wat we net gezegd hebben. Van Vayikra. En hij riep. Hij roept jou. Maar wel om te leven. Om die offers te brengen in jouw eigen leven. Niet om door te gaan met je leven. En maar te doen. Van nou zo doe ik het altijd. Dus ik doe het maar zo. Nee. Het ware offer te brengen. En dat is dus eerst bij jezelf beginnen. Zonder besef. Als we kijken naar Yeshua. Wat heeft Yeshua gedaan? Hier op aarde. Wat heeft hij laten zien? Yeshua die heeft hier de Vader laten zien. De profeten die spraken erover. Over de Vader. Maar ze konden de Vader niet laten zien. Yeshua was de enige die de Vader kon laten zien. En het Vaderhart kon laten zien. En dat heeft hij ook gedaan. Ook aan het kruis voor jou heeft hij het Vaderhart laten zien. Hoe zeer de Vader naar jou verlangt. He? Als we kijken in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen door ons gesproken door de zoon. Wij denken altijd gelijk aan zoon, een zoon van, maar zoon betekent in het Hebreeuws ook gebouwd uit. Dus een deel van God, daarin heeft hij gesproken. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt, door zijn krachtig woord. Hij heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus hij heeft ons gereinigd van alle zonden. Maar dat is wel in het, op de manier zoals je de offers moet brengen. Laat ik het zo stellen. He, dus je moet er zelf wel mee aan de slag zijn. En daarmee is hij zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij heeft als erfdeel ontvangen. Voortreffelijker is die dan die van hem. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. En verder. Ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dus Yeshua is de enige die het vaderhart onthult. De profeten konden erover spreken. En zo is het ook met offeren. We kunnen erover spreken. We kunnen het zeggen. Maar als wij niet daadwerkelijk op deze manier gaan offeren, zoals Vayikra heeft beschreven, dan zullen we ons leven lang zullen wij niet ten volle bij de Vader kunnen komen. Met onze dingen waar wij last van hebben, waar wij tegenaan lopen of wat dan ook. Het begint bij stap 1, het zondebesef. Dan stap 2, het waren, dat bloed. Dan stap 3, het wassen van die nieren. Hè, kijken, verder gaan. En dan stap 4, dat je waarlijk vrij kan zijn. Hè, God zegt, wie Yeshua zegt, Yeshua die zegt het, hè? Wie ik vrij maak is waarlijk vrij. Maar dan moeten we wel die stappen volgen die hij ook beschreven heeft in zijn woord. En niet ons eigen stapjes overslaan, van dat is niet meer van deze tijd, dat hoeft niet meer. Nee, die stappen zijn heel duidelijk beschreven in de Bijbel. En die stappen moeten wij ook volgen om volledig tot die verlossing te kunnen komen. In Johannes 17, vers 6 staat ook, de naam, welke naam? Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven heeft. Dus wat heeft Yeshua geopenbaard? De naam Vader heeft hij geopenbaard. Dat is wat hij hier gedaan heeft in de wereld. Hij heeft een Vader geopenbaard aan ons. En een Vader betekent dat hij er voor jou wil zijn. Het is niet alleen maar eeuwige, het is niet alleen maar God of de naam die hij ook heeft, Elohim, wat het ook is. Nee, ook Vader. En daarmee is het Vaderraad heel dichtbij gekomen. Door Yeshua hier op aarde. Want de profeten konden het vertellen, maar ze konden het niet laten zien. En Yeshua is degene die het heeft gedaan. En wat zegt Yeshua dan? Volg mij, doe mij na, kopieer mij. Waarom? Om dicht aan de Vaderraad te kunnen komen. Ik zal dat volgende stukje even overslaan. In Matthäus 11 zegt Yeshua ook, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus niemand kent de Vader en de Zoon als aan wie de Zoon het wil openbaren. En hoe graag wil Yeshua zich aan jou openbaren ten volle? Maar dat kan alleen als wij ons houden aan de offers die beschreven staan. En ons beseffen hoe wij van onszelf zijn. En dat we niet beter zijn dan een ander mens. We zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal zondig. Maar we moeten allemaal ook tot dat besef kunnen komen. Als we kijken wat we gelezen hebben. Paulus zijn ogen die werden geopend. Paulus dacht ook goed bezig te zijn voor Gods koninkrijk. Paulus dacht ook dat hij goed ijverde voor het koninkrijk van God. En dan wordt hij geroepen op de weg. En dan komt hij erachter dat hetgeen waar hij mee bezig is, dat dat de dood brengt en niet het leven brengt wat hij dacht. Paulus moest omkeren van zijn weg, terwijl hij dacht dat hij goed liep. Misschien is dat vandaag de dag ook wel zo in ons leven, dat we denken dat we goed lopen, maar misschien moeten wij wel omkeren om volledig tot verlossing te kunnen komen, om volledig aan het Vaderhart te kunnen komen. Later zien we ook dat Paulus schrijft in zijn brieven dat hij moeite heeft met alles wat hij heeft gedaan vroeger in zijn oude leven, voordat hij bekering kreeg. Ja? Maar Paulus, die besefte, dit is iets van God. En hij ging vasten en hij kon weer zien. En hij ging het evangelie vertellen. Maar je ziet dat Paulus eerst tot besef kwam in die 3 dagen dat hij zondig had geleefd. Dat was stap 1, waardoor hij de bekering kon doormaken. Anders had Paulus die bekering niet door kunnen maken. Dus Paulus hield zich ook aan die offers. Paulus die ging ook terug naar het begin. Van, hey, ik moet tot zondebesef komen en dan kan ik verder. Het is niet zo van een bekering en ik ga verder. Nee, ik moet tot zondebesef komen en dan kan ik verder. Hoe sta jij in je leven, is mijn vraag. Op wie lijk jij? Lijk jij op Paulus? Ben je volledig tot zonder besef gekomen en ben je verder gegaan? Of ben je meer iemand van, ik weet het, ik heb het gehoord en ik ben eigenlijk zo verder gaan leven, maar ik ben nooit helemaal ten volle teruggekeerd naar die offers brengen? Als je denkt dat God je geschapen heeft naar zijn evenbeeld, wat we net aangehaald hadden, hè? Als zijn zoon in Genesis, kom laat ons mensen maken. God formeerde ons naar zijn evenbeeld. En het was goed, ja zeer goed. En nu de zonde in de wereld is gekomen, door niet te luisteren naar God, hè, maar uit eigen beweging iets te doen. God heeft alles goed bedoeld. Maar wij maken er vaak een rommel van. Het is niet altijd de tegenstander die er rommel van maakt. Het is vaak onze eigen keus die er een rommel van maakt. Maar dan zijn we vaak heel goed om de tegenstander ook de schuld ervan te geven. Van onze eigen rommel die we maken. En dat is misschien wel heel belangrijk om te beseffen, dat we eerst naar onszelf moeten kijken van wat voor rommel hebben wij achtergelaten. En ik zeg niet dat de tegenstander nooit geen rommel maakt in je leven, want dat doet hij zeker. Maar meestal is het dat jij zelf iets toelaat. En dan zeggen we, ja, ik ben erin geluisterd. Nee, je hebt zelf iets toegelaten. Je bent er misschien wel in geluisterd, maar je hebt zelf een stap gezet om zonde toe te laten in je leven. Misschien door een filmpje te kijken of wat dan ook. Ik noem maar wat. Zelf zet je die stap. Het is niet alleen gedachte in je bloed, maar als je die stap zet, zit het dus ook in je nieren. Dat is een stap verder. En dan gaat het door heel je lichaam heen. En heel je lichaam wordt zondig. Ja? Doe dat niet. Ga terug. En ga terug naar God. Wat ik net probeerde uit te leggen. Van, heb jij ooit je handen uitgestrekt in gebed om Yeshua vast te pakken. Het lam wat voor jou geslacht is, om werkelijk tot zondebesef te komen en te zeggen wat je fout hebt gedaan. Waardoor die vergeving ook tot stand kan komen. Want de offers uit het Oude Testament, nogmaals, Eerste Testament, die bedekte. Maar het offer van Yeshua, als wij dat vastgrijpen, dat vergeeft je. En dat is het grote verschil. Vayikra, en hij riep, God roept jou vandaag om je offers te brengen. En je hand gewoon in gebed, wat ik net zei, uit te strekken. Als teken om je handen op de Messias te leggen. Hij die jouw vergeving wil schenken voor iedere overtreding. En er is er geen ene uitgezonderd die hij niet wil vergeven. Maar het moet wel op zijn manier. Dus dat zondebesef. Als je denkt aan alles hem gegeven te hebben, bid ervoor. Ook voor vergeving voor je volgeslacht, waar je misschien helemaal niks van af weet. Bid daarvoor, waar jij uitkomt. Want zoals we hebben gezien, het DNA gaat door van generatie op generatie. Laten we ons op deze manier ook klaarmaken voor Pesach en op deze manier ook het gist uit ons leven wegdoen. En onze levens zo volledige verlossing te kunnen ontvangen in Yeshua. En dan ook de vraag, voel jij belemmering in je leven? Vaak ligt er zonde aan verbonden. En daarom is het belangrijk om je offers te brengen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, denk ik dat God op een hele bijzondere manier heeft ingegrepen in mijn leven. Hij heeft mij vrijgemaakt van banden uit het verleden die mij vasthielden. Hij heeft mij gered van familievloeken, van dingen die van generatie op generatie doorgingen, van dingen die mijn voorouders zelf gedaan hebben. Hij heeft mij er vrij van gemaakt. Hij heeft mij daarvan gered. En dat zal ik altijd blijven getuigen wat hij gedaan heeft. Ik kan er niet omheen. Yeshua heeft mij vrijgemaakt daarvan. Maar het waren dingen waarvan ik zelf geen weet had. Waarvan ik zelf niet eens kon weten dat het er was, om het zo maar te zeggen. Maar toch heeft hij mij er vrij van gemaakt. En dat is de God die we dienen. Als wij met uitgestrekte armen Yeshua beetpakken, hij zal ons vrijmaken. Waarlijk vrijmaken. En dat is de boodschap van vandaag. Dat God wil je vrijmaken. Hij, als we Pesach gaan vieren ook, hij is het lam wat geslacht is voor jouw zonde. Maar hij wil wel dat jij hem vastpakt met twee handen, omdat hij voor jou gestorven is. En bid alsjeblieft voor hetgeen wat in je familie is gebeurd. Ook al weet je het niet, want hij zal je vrijmaken. En als het nodig is, zal hij het naar boven brengen. Hij heeft het in mijn leven gedaan, hij kan het ook in jouw leven doen. En in ieders leven kan hij het doen. En dat is de God die we dienen. En daar wil ik van getuigen. Ik weet uit ervaring dus wat het is, wat er in je DNA zit, zonder dat je door hebt. En dat is belangrijk, om dat aan het kruis te brengen. God heeft echt ingegrepen. En denk eraan, een verbroken hart veracht hij niet. Want dat is wat hij verlangt. Hij verlangt een verbroken hart van jou. Dat is wat hij verlangt. Slachtoffers heb ik niet naar verlangd, zegt hij. Ik verlang naar dat gebroken hart van jou. Waarom? Om je handen uit te strekken om de Messias beter te pakken. Niet die bedekking, maar de volledige verlossing. En dat is wat God vandaag ook zal vragen van jou. Paulus werd hersteld na zijn ontmoeting. Waarom zou jij niet hersteld worden na je ontmoeting met Yeshua op deze manier? Waarom zou je niet met God hersteld worden op deze manier? Als het bij Paulus doet, God is voor iedereen dezelfde, zal hij het ook bij jou doen. Als einde wil ik nog afsluiten met een psalm 105 te lezen. Het is geen lange psalm, maar vanochtend kwam die in me op. Loof de Heer, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen, spreek over zijn wonderen, zing voor hem. Beroem u in zijn heilige naam, wij kunnen ons beroemen in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Dus een opdracht, ook maak je zorg dat je een blij hart hebt, dat is een opdracht om ook te doen. God vraagt niet van ons om te neergeslagen te zijn, nee, om een blij hart te hebben, om hem daarin te dienen. Vraag naar de Heer en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft. Aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham, zijn dienaar. Kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heer onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Hij zal altijd zijn verbond houden. aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Yitzchak. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening voor Israël, als een eeuwig verbond door te zeggen, ik zal het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. En dat is de God die wij dienen. En zo mogen wij ons uitstrekken naar God, om waarlijk die verlossing te krijgen. En nogmaals, de titel van deze parasha, hoe dat die begint, en hij riep, God roep jou vandaag. Hij riep niet alleen Moshe, hij roept ook jou. En daarom, heb jij je handen wel eens uitgestrekt? En leef jij volledig in verlossing van Yeshua? Of denk je dat er een belemmering is in je leven? Bid ervoor. En hij zal het werkelijk openbaren. Shabbat shalom.